Vandaag de parasha Noach. Dat is niet niks. Noach, even zijn naam al. Zijn naam is verwant met het Hebreeuwse woord voor troost. Nechama. En ook met het woord voor rust. Troost en rust. Laten we dat even vasthouden. De parasha van Noach, onze gemeenschappelijke voorvader, is hij ook. En de geschiedenis van Noach en de ark is, als ik twee van mijn kleinkinderen wel voorlees uit de Peuterbijbel. Nou, de een is ruim 3 en de ander is 2 jaar. Dan is dit een van de favoriete verhalen, Noach en de ark. Prachtig, die grote boten op het land en al die dieren. De dieren kwamen 2 en 2, de olifant, giraf en de chimpansee. En ze gaan dan veilig in de ark en dan komt het allemaal goed. En dat vinden ze een heel mooi verhaal. Ik moet vaak weer lezen, ja, van de boot, opa. Goed, maar dat is natuurlijk voor hen prachtig. Maar als we er goed naar kijken, en daar zijn zij echt nog wel een beetje te jong voor, dan is het wel een ontzagwekkende parasha. Een ontzagwekkend gedeelte uit de Torah. Want dit is een groot drama wat hier wordt beschreven. Wat is ons is voorgelezen. De hele mensheid, de hele wereld wordt getroffen door een wereldwijde vloed. Waarvan we nog op allerlei plaatsen in deze wereld de sporen zien. Denk maar aan al die fossielen die gevonden worden. Maar het is ernstig. Het is een oordeel van de eeuwige. Het einde van alle vlees staat in hoofdstuk 6 vers 13. Of alle mensen in sommige andere vertalingen. En deze parasha bevat een heel ernstige waarschuwing. Zoals ook de beste uitlegger van de schrift, Yeshua zelf, aangeeft in het gedeelte uit Matteüs dat we gelezen hebben. Het bevat ook een geweldige troost en bemoediging, zoals we gehoord hebben uit de haftara-lezing van deze Shabbat. We zullen tijdens de prediking nogal eens schakelen van Genesis naar Matteüs en van Genesis naar de Jesaja. Troost en bemoediging, maar eerst een ernstige waarschuwing. Hoe was de toestand in de wereld van de voortijd, zoals Petrus dat noemt in zijn tweede brief? In de wereld in de dagen van Noach. Het was een verdorven wereld in Gods ogen. De hele aarde was vol van onrecht, van geweld. Geweld, dat wordt in het Hebreeuws daarvoor dus Hamas. Dat is, ja, daar hebben we nu allerlei associaties bij die helemaal in die lijn liggen. Het was gewelddadig. Er was sprake van verdrukking. En dat gold niet slechts voor een deel van de aarde, voor een bepaalde groep mensen. Nee, de hele aarde was verdorven in Gods ogen. Vol van geweld, vol van onrecht. De gewelddadige lijn ingezet met Kaïn, zou je kunnen zeggen, heeft zich blijkbaar volledig de overhand gekregen over de aarde. Iedereen, alle vlees, leidde een verdorven, verderfelijk leven. En we kunnen, als we in onze wereld kijken, als we ons nieuws volgen, nou, dan zien we ook geweld, verdorvenheid, ook in onze dagen. Het woord dat gebruikt wordt, die verderfelijk, verdorven, dat verwijst volgens Rashi, de bekende Joodse uitlegger uit de 11e eeuw. Rabbi Solomon Yitzchaki, die leefde in Frankrijk in de 11e eeuw. En dat verwees naar onzedelijkheid, naar afgoderij. Iedereen, alle vlees was verdorven, staat er letterlijk. En dan niet alleen de mensen, maar ook de dieren, schrijft hij. Die hadden geleefd met ongelijksoortigen, zegt Rashi. En ook aan de verse voorafgaande aan onze parasha lezen we over de slechtheid van de mensen. In hoofdstuk 6, vers 5 van van de mens. De Heer zag dat de mensen op de aarde zeer slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. En dan staat erbij in vers 6. Hij kreeg er spijt van dat hij de mensen had gemaakt. Hij was tot in het hart gegriefd. Zo ernstig was het. God had er spijt van dat hij de mensen en de dieren ook had geschapen. Er was één uitzondering. Noach. Hij was volmaakt onder zijn tijdgenoten. Noach. Van hem wordt gezegd dat hij een ish tzaddik was. Een rechtvaardig man. Een oprecht man. Hij was tamim. Hij was onberispelijk. Dat wordt over Noach gezegd. Maar hij was de enige. Een eenzame dienaar van de Heer. Te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Zo Paulus laten schrijven aan de gemeente in Filippi. En misschien is het wel een beetje herkenbaar voor ons. In deze tijd waar zoveel mensen God vaarwel hebben gezegd. Dat we ons eenzaam voelen. Eenzaam als de enige misschien in onze straat. Of in onze familie, of in onze klas, of in onze collegezaal die nog rekening houdt met de levende God. Met de God van Israël, met de vader van Yeshua HaMashiach. Eenzaam, dat kan een eenzame positie zijn. Dat was Noach, totaal, maar wij herkennen er misschien wel wat van in ons eigen leven. Hij was volmaakt onder zijn tijdgenoten, Noach. Hij leidde een leven in verbondenheid met God. Hij wandelde met God. Net als zijn overgrootvader Henoch. Hè, waar we eerder in over gelezen hebben. In de vorige parasha. Die God had weggenomen van de aarde. Je zou een beetje kunnen zeggen. In deze parasha zien we dat de wereld voor Noach wordt weggenomen. Niet Noach wordt weggenomen. Maar de wereld wordt weggenomen door die verschrikkelijke vloed. Een eenzame dienaar, die Noach. Maar aan Noach openbaart God wat hij gaat doen met de aardbewoners en met de aarde. Hij gaat een eind maken aan het leven van alle vlees, alle mensen, alle dieren. Door die grote vloed, zondvloed betekent ook grote vloed, Mabul. Een onvoorstelbaar oordeel als we het op ons laten inwerken. En we zijn terecht natuurlijk onder indruk als we horen van grote overstromingen. Recent nog in Pakistan, iets langer geleden, die verschrikkelijke tsunami in Zuidoost-Azië. In onze eigen geschiedenis. De watersnoodramp van 1953, mijn geboortejaar. Bij dit alles betrof maar een deel van de aarde. Hier in deze parasha gaat het om een wereldwijde vloed. Het laat zien dat het de eeuwige ernst is. Habakkuk zegt, uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien. Habakkuk 1 vers 13. Zoals we zeiden had hij er spijt van. Dat hij de mensen en de dieren had gemaakt. Onze God is niet een soort goeie Sinterklaas die het niet zo erg vindt als de kindertjes stout zijn. Hij wordt ten diepste geraakt door de zonde en het kwaad van de mensen. Ook goed om bij stil te staan. Ze hebben daarvan doordrongen. Maar Noach, de rechtvaardige Noach en zijn gezin hadden genade gevonden in Gods oog. Hij moet een ark maken van goverhout. Het wordt in allerlei vertalingen weer anders weergegeven. Maar dat goverhout gaat terug op de grondtekst. En ook in die ark, er is plaats voor de dieren. Zodat het leven op aarde wordt veiliggesteld. Een ark, tevat in het Hebreeuws. Een kist betekent het. Het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor het kistje, wiezen kistje van Mozes. Die ook van de verdrinkingsdood werd gered, zoals we weten in Exodus 2 lezen we dat. Het was voor Noach ook een daad van geloof om die ark te bouwen. Hij was de eeuwige gehoorzaam. Die ark, uit het verband blijkt, die wordt op het land gebouwd, terwijl er in het veld nog wegen water te zien is. Een daad van geloof. Ze zullen hem volstrekt belachelijk hebben gevonden. En hij bouwde toch omdat de eeuwige het hem had gezegd. God had hem, en zoals de Hebreeën schrijver ook zegt, door zijn geloof bouwde Noach. Toen God hem een aanwijzing had gegeven over wat er stond te gebeuren, maar nog voor niemand zichtbaar was, vol ontzag een ark om zijn familie te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en viel de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof hem als erfenis ten deel. Door het geloof. Noach in de rij van de geloofsgetuigen. Rashi die wijst erop dat er veel middelen zouden zijn geweest om Noach en de zijnen en de dieren te redden. Waarom deze ingewikkelde methode van het bouwen van een ark? Nou, het is in ieder geval een methode die opviel in zijn dagen, die veel bekijks zal hebben gehad. Wie bouwt er nou op het land een schip? Geen water te zien in velden of wegen. Nou, schrijft Rashi dan, opdat de mensen van het geslacht van de zondvloed hem, Noach dus, daarmee bezig zouden zien. 120 jaar, schrijft Rashi. Hoe komt hij daaraan? Nou, dat staat in hoofdstuk 6, vers 3. Dat kunnen we niet verder hier allemaal uitwerken. Maar toen zei de Heer, mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers niets dan vlees. Hij mag niet langer dan 120 jaar leven. Dat verbindt hij met de bouw van de ark. 120 jaar. En als de mensen hem dan bezig zien en hem zouden vragen, waartoe moet dit u dienen? En hij zou zeggen, de heilige, geloofd, zei hij, zal eens een zondvloed over de wereld brengen. Wellicht zouden zij tot inkeer komen. Wellicht, als ze hem bezig zien. Ja, ook Rashi wist dat God genadig is en wil dat mensen zich bekeren. Niet dat zij verloren gaan. In ieder geval, moet je zeggen, zal dat bouwen van die ark toch indruk moeten hebben gemaakt op Noach's tijdgenoten. Noach wordt in 2 Petrus 2 vers 5 een heraut of een prediker van de gerechtigheid genoemd. Hij zal Gods rechtvaardigheid geproclameerd hebben door wat hij deed, door het bouwen van die ark, maar ook door woorden, denk ik. Een prediker van gerechtigheid. En dat gedurende een hele lange tijd. Maar het heeft niet tot een omkeer geleid in het leven van zijn tijdgenoten. Ze waren anders dan die inwoners van Nineveh, die zich op de prediking van Jona bekeerden tot de levende God. In 1 Petrus 3 staat, vers 20 staat, ten tijde van Noach weigerden zij te gehoorzamen. Toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, door de watervloed heen gered. De mensen in de dagen van Noach leefden gewoon maar door. Ze stopten niet met die geweldenarij en met die rechtsverachting. Ze hadden geen boodschap aan de boodschap van de ark. God is geduldig, leren we ook uit dit hoofdstuk. Hij is, ouderwets, prachtig woord, langmoedig. Hij wacht heel lang. Maar er komt een moment dat het te laat is. Uiteindelijk, wanneer de dieren en Noach en zijn gezin de ark zijn binnengegaan, en dat staat er zo heel opvallend bij in vers 16 van hoofdstuk 7, sluit de Heer zelf de deur van de ark achter hen. Noach hoefde dat niet te doen, maar de Heer zelf deed het. Hij is geduldig, maar er komt een moment dat het te laat is. En dan komt de vloed over de aarde. Tot boven de hoogste bergen, we hebben het gehoord. En alles wat op aarde leefde, kwam om. De dieren, alle mensen. Ontzagwekkend. Om stil van te worden. Zijn wegen zijn ondergrondelijk, zongen we net. Dat is ook hierop van toepassing. Het is Yeshua zelf die teruggrijpt op deze dramatische geschiedenis in zijn reden over de laatste dingen in Matteüs 24. He, als hij antwoord geeft op de vragen van zijn leerlingen over de verwoesting van de tempel, over het teken van zijn komst en over de voltooiing van de wereld. Ze vragen 100 uit, zou je bijna zeggen. Ze willen alles weten. En dan spreekt hij over de komst van de mensenzoon. Over zijn eigen komst op de wolken van de hemel. Een ontzagwekkende gebeurtenis. Zonder twijfel. Een ontzagwekkende gebeurtenis waar wij nog naartoe leven. En dan zien we ook, aan zijn wederkomst gaat geen grote opwekking vooraf. Geen massale wereldwijde bekering. Nee, de dagen lijken op de dagen van Noach. Zo lazen wij. Die lijken, de dagen voorafgaande aan de komst van de Mashiach, lijken op de tijd die voorafging aan de grote vloed, de zondvloed. Genesis 6 hebben we gelezen. De aarde was verdorven, vol geweld, vol onrecht. En Yeshua schetst de toestand in de wereld voorafgaande aan zijn komst, die daar sterk op lijkt. Hij spreekt van oorlog, oorlogsdreiging, haat tegen en onderdrukking van zijn volgelingen, moord op zijn volgelingen, wetteloosheid, de liefde die bekoelt, het begin der weeën. Toestand van de wereld voorafgaande aan de Messias. Heel opvallend in de Talmud, als je daar ziet, als het gaat over de dagen voorafgaande aan de Messias, dan vind je soortgelijke. Soortgelijke dingen die genoemd worden over geweld en onrecht en ongeloof. Yeshua wijst op de dagen van Noach, met name in verband met het tijdstip van zijn komst. Dat tijdstip, dat hebben we gelezen, is alleen de vader, bij de vader bekend. Niemand weet wanneer de dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen niet. En de zoon niet. Alleen de vader weet het. Juist daarom moeten we waakzaam zijn, zegt Yeshua. En klaarstaan. Wees dan waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt, vers 42. We moeten waakzaam zijn. Elke dag klaar zijn op zijn, voor zijn komst. Zijn we dat? Denken we er elke dag aan? Het kan vandaag zijn. In de 13 geloofspunten van Maimonides wordt het eigenlijk zo mooi, eenvoudig verwoord. Ik geloof volledig, er volledig aan, dat de Mashiach zeker zal komen. En ook al kan hij nog lang uitblijven, verwacht ik iedere dag zijn komst. En dat is de boodschap die Yeshua hier aan zijn leerlingen doorgeeft. Hij wijst ook op de onverschilligheid van de mensen in Noach's dagen. Ze hadden het zichtbare getuigenis van het bouwen van de ark. In een periode van 120 jaar, dus dat verhaal zal de wereld doorgegaan zijn. Ze hadden voorbereid kunnen zijn. Maar ze sloegen er geen acht op. Ze leefden gewoon door, totdat het te laat was. Nou, zo is de situatie blijkbaar in de dagen voorafgaande aan de komst van de Mashiach, van de mensenzoon. Want zoals men in de dagen voor de vloed at en dronk, de Naardense Bijbel die heeft wat plastisch en wat minder parlementair over kluiven en vuiven. Zoals men at en dronk, trouwde en uithuwelijkte. Dat is op zich natuurlijk niets mis mee. Maar tot aan de dag dat Noach de ark binnenging en niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. Het gaat allemaal maar door, het leven gaat door. En mensen leven rustig door met hun Zwitserleven gevoel. Of ze doen en ze zijn totaal niet gericht of bedacht op zijn komst. De komst van Yeshua HaMashiach, de mensenzoon. Want dat wordt ook duidelijk uit Matthäus. Die komst die gaat gepaard met een oordeel. Matthäus 25, een oordeel dat scheiding brengt. Maar daar is er ook in onze dagen, is men daar zich, de meeste mensen althans, zijn zich daar niet van bewust. Ook als we nu allemaal dingen zien in het nieuws, in ons dagelijks leven, de ene crisis na de andere. Als we horen van het geweld en van de rampen over de wereld, dan brengt dat toch de meeste mensen niet tot het besef dat de levende God, de God van Israël, hier iets wil mee duidelijk maken. Dat de komst van de Messias, de Mashiach, Yeshua HaMashiach, aanstaande is. Dat zijn voetstappen hoorbaar zijn. Ik begrip dat trouwens al heel vroeg ook in de Mishnah staat. De voetstappen van de Messias. Het is dan ook aan de gemeente om in deze situatie, die zo erg lijkt op de dagen van Noach, getuige te zijn. Getuige door een heilig leven, zoals Petrus er ook later over schrijft. En getuige door een leven dat getekend wordt door de dagelijkse verwachting van de Mashiach. En waar mogelijk, als er een gelegenheid is om de tekenen van de tijden te duiden. Want er komt een oordeel. Maar er is ook redding. Petrus schrijft in zijn eerste brief ook over Noach, over de zondvloed. En hij ziet het water waarop de ark dreef als een voorafbeelding van het water van de doop. Dat de redding symboliseert van degenen die verbonden zijn met de Mashiach. Die zijn gestorven en opgestaan met hem tot een nieuw leven. En God wil dat alle mensen tot geloof komen, tot erkentenis van de waarheid. Dus het is een ernstige boodschap, zijn komst, een oordeel, maar het is ook een heerlijke boodschap. God is genadig en alles loopt ook uit op de komst van zijn koninkrijk. Maar Yeshua HaMashiach zal heersen als koning van Israël tot heil van heel de wereld. God is genadig. En daarover lezen we ook verderop in de parasha, ook de gedeelten uit hoofdstuk 8 die vanmorgen zijn voorgelezen. Want we zien toen de aarde bedekt was, 150 dagen, dat er staat in hoofdstuk 8. Maar toen dacht God aan Noach en alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. God dacht aan Noach. En dan staat er op zijn bevel, op het bevel van de eeuwige God, begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. Wind, ruach, betekent ook geest. In de verklaring van Rashi staat een geest van troost. Denk even aan de naam van Noach. En verademing trok voor hem uit. Geest van troost en verademing. Het water zakt en de aarde wordt droog. Op de 27e dag van de tweede maand lezen we in vers 14 van hoofdstuk 8 was de aarde droog. Nou, dat is precies alweer volgens Rashi één vol zonnejaar na het begin van de vloed. Genesis 7 vers 11 lazen we in het 600ste jaar van Noach's leven. Op de 17e dag van de tweede maand braken alle bronnen van de machtige oervloed open. Dus dat was op de 17e dag van de tweede maand. En hier de 27e dag van de tweede maand. Nou, daar zit 10 dagen tussen die, of 11 dagen tussen het zonnejaar en het maanjaar. Dus dan kom je op een volledig zonnejaar uit. Dus uiteindelijk is het water verdwenen. En Noach en zijn familie en alle dieren krijgen de opdracht om uit de ark te gaan. En zij moeten dus ook de dieren laten gaan en zo gebeurt het. En dan opvallend in vers 8, hoofdstuk 8 vers 20. Noach bouwde een altaar voor de Heer en daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. En we lezen, het zat niet in de voorgelezen gedeelte, maar in het in andere delen staat dat er van de reine dieren 7 paren mee moesten in de ark. Nou, die konden dan ook gebruikt worden voor een offer op het altaar. Voor het eerst wordt hier over een altaar gesproken in de Torah. En het is bijzonder. Het eerste wat Noach doet is het bouwen van een altaar voor de eeuwige. Hij wil allereerst uitdrukking geven aan zijn dankbaarheid, de dankbaarheid voor zijn verlossing. Voor alle andere dingen. Hè? Ja, je zou kunnen denken, hij gaat onmiddellijk nadenken van hoe gaan we het leven inrichten en wat gaan we allemaal doen? Nee, eerst naar de eeuwige, eerst naar God toe om hem te loven en te danken, om hem een offer te brengen uit dankbaarheid voor de verlossing. Ook daar kunnen we veel van leren. Als wij uitredding mogen ervaren, verlossing van nood, is dan ook onze allereerste stap van niet hoera, we zijn er vanaf, van die pijn, van die kwaal, van dat ellendige probleem. Of is dan ook onze eerste stap om naar hem toe te gaan, naar de eeuwige, om hem te loven en te danken. Noach die offerde van alle reine dieren en reine vogels als uit dankbaarheid. En dan vers 21 van hoofdstuk 8. De geur van de offers, in deze vertaling staat, behaagde de Heer. De geur behaagde hem. De Naardense Bijbel heeft een reuken die tot rust brengt. Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt, dat heeft ook weer verband met die naam van Noach. Hanigoach, als ik het goed zeg, wordt daar gebruikt. Verwant aan de naam Noach, die ook rust betekent, hebben we gehoord. En dan het vervolg van vers 21. En hij, de eeuwige, zei bij zichzelf. Hij zei tot zijn hart, staat er letterlijk. Hij zei tot zichzelf, nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. Want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden zoals ik nu heb gedaan. En dit is enerzijds ook een treurige vaststelling. Dus alles wat de mens uitdenkt is nu eenmaal slecht. Dat is niet weggespoeld met de zondvloed. We weten het uit Noach's eigen leven later. Maar hij zal, ondanks deze Yetzer hara, deze neiging tot het kwade, niet opnieuw een zondvloed brengen. Maar de zonde is er nog. En Salomo zegt, er is geen mens die niet zondigt. En Paulus zegt hem dat na. En God is genadig. Die neiging waar hierover gesproken wordt, was in vers 5 van hoofdstuk 6 de aanleiding tot de zondvloed. De Heer zag dat de mensen op aarde zeer slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. En dat is de aanleiding voor de zondvloed geworden. Hier is alles wat de mens uitdenkt van zijn jeugd aan, is nu eenmaal slecht. Aanleiding om nooit meer een zondvloed over de aarde te brengen. De genade roemt tegen het oordeel. Of in andere vertaling, de barmhartigheid overwint het oordeel. Jacobus 2, vers 13. En dan, zolang de aarde bestaat, vers 22, zal er een tijd zijn om te zaaien. En een tijd om te oogsten. Er zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit komt daar een einde aan. Dat belooft de eeuwige. En hij geeft daar later, dat hebben we nou niet gelezen, maar dat weten we allemaal, die regenboog als teken daarvan. En dan staat er in hoofdstuk 9, als hij, de eeuwige, de regenboog ziet, zal hij eraan denken, nooit meer een zondvloed. Heel opvallend dat het een teken is voor de eeuwige zelf. Als ik de bogende wolken zie verschijnen, vers 16 van hoofdstuk 9, zal ik denken aan het eeuwigdurend verbond tussen God en al wat op aarde leeft. En over dat verbond wordt verder in hoofdstuk 9 geschreven. De eeuwige geeft dat als teken. En laten we daaraan denken als we de regenboog zien. En de regenboog dreigt gekaapt te worden door allerlei andere groeperingen en strevingen. Maar laten we daaraan denken als we de regenboog zien. Nooit meer een zondvloed. God is trouw en God is genadig. Wat de eeuwige hier zegt tot zijn hart is een eed. Er staat twee keer in het Hebreeuws logosief, nooit weer, nooit weer. We hebben het gelezen in hoofdstuk 8, vers 21. Nooit weer, nooit weer. Twee keer heeft hij het gezegd en dat is een teken dat het hier om een eed gaat. En dat zegt ook Jesaja in de Haftara-lezing van deze Shabbat. Daar wordt gesproken over die eed toen gezworen door de eeuwige na de zondvloed. En dat gedeelte uit Jesaja is een geweldig bemoedigend gedeelte voor Israël. Hoofdstuk 54 van Jesaja. Het was in de proclamatie en in de schriftlezing. En hij profeteert over Jeruzalem, over Juda, over heel Israël. Heel het volk is immers verbonden met de heilige van Israël als zijn vrouw. En hij, Jesaja, profeteert over het heil dat aan Israël zal komen. Nadat het, en we hebben het gelezen, nadat het ze hem verlaten hebben, dan zegt hij in vers 7 van Jesaja 54, ik heb je voor een ogenblik verlaten, maar vol mededogen neem ik je weer bij me. In vers 8, in laaiende toorn verborg ik mijn gelaat voor je, slechts één ogenblik. Maar ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de Heer die je vrijkoopt. En dan komt het verband met Noach, met de parasha van vandaag. Dit is voor mij als bij de vloek van Noach, zoals ik heb gezworen dat het water van Noach nooit meer over de aarde zou overspoelen. Zo zweer ik dat mijn toorn jou niet meer treft en dat ik je nooit meer bedreig. Zoals hij gezworen heeft. Nooit meer een zondvloed. Nooit meer een zondvloed over deze wereld, over de mensen. Zo geldt voor Israël, zo vast en zeker is, dat hij nooit meer zijn volk zal loslaten. Dat hij zijn toorn, zijn volk, nooit meer zal treffen. Na al die eeuwen van ballingschappen, de Assyrische, de ballingschap na de val van de tempel. Nooit meer zal hij zijn toorn het volk treffen. En hij staat daar borg voor, zoals hij borg staat en stond in de tijd van Noach. Nooit meer een zondvloed. Wat een bemoediging en wat een troost is dat voor Israël en voor allen die zich met geënt zijn op die stam van Israël, gelovigen uit de volken. Want hij is genadig en trouw. En dan het laatste vers al. Dan zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen. Je kunt nog weer even denken aan de zondvloed, wat er toen allemaal gebeurde. Mijn liefde zal nooit meer van jou wijken. En mijn vredesverbond is onwankelbaar, zegt de Heer, die zich over je ontfermt. Amen.